Goedemorgen allemaal. Hey, mijn naam is Michiel en ik mag hier vanmorgen staan. We hadden het net al even over, het is vakantie. Nou, Harold, onze voorganger, die heeft ook vakantie. Die geniet lekker van zijn rust. De komende weken zijn er wat verschillende mensen die het woord in gaan duiken. Ik mag daar de eerste van zijn en we hebben met elkaar wat afgesproken dat we één gezamenlijk thema gaan doen. En dat gaan we eigenlijk door de weken heen bekijken, zodat het niet wat losse op zichzelf staande preken zijn, maar eigenlijk één geheel. Nou, wat op elkaar aansluit. En het thema wat we daarvoor hebben gekozen, dat is de wapenrusting. Nou, aan mij de eer om dat thema uit te leggen, wat we daarmee bedoelen. En ook het eerste stukje, het eerste onderdeeltje van die wapenrusting te gaan bespreken. Het is niet zomaar een thema wat wij hebben uitgekozen. Ik geloof dat dat een thema is wat het verschil kan maken in je leven tussen eigenlijk worstelen vanuit je eigen kracht en strijden, maar voor je gevoel niet echt verder komen. En altijd denken, ik doe wel mijn best, maar het klopt niet. Of als je het wel kent, dan kun je gaan leren om te strijden in de kracht van God. En ik geloof dat dat een ontzettend groot verschil is in hoe ons leven loopt en ook in wat we met ons leven bereiken. Of wij komen op de plek die God voor ons bedacht heeft, de bestemming van ons leven. Ik denk dat de wapenrusting daarin een heel grote rol speelt, een groot onderdeel is. Nou, wat die wapenrusting precies is, dat ga ik jullie zo uitleggen, maar we gaan eerst even naar een filmpje kijken.
De training van de gevechtsschutter, daar hoort natuurlijk geknal bij. Maar door het kogeltekort is het nu een stuk stiller op de trainingsvelden en schietbanen van Defensie.
Wat is een leger zonder kogels?
Een leger zonder kogels, dat is als een ridder zonder zwaard. Dus dat is denk ik een situatie die je niet zou willen hebben.
In een e-mail aan officieren schrijft de Defensietop: er is een tekort aan alle klein kaliber munitie. Voor geweren en pistolen dus. De mail gaat over oefeningen cancelen door het gebrek aan munitie. Dit geldt Defensie breed.
Ik vind de mail gewoon dramatisch. Hierin staat dat er dus in 2015 en 2016 nauwelijks met scherpe munitie geschoten kan worden, omdat die hier gewoonweg niet is. Dit kan in een professioneel leger kan dat absoluut niet.
Wapeninspectie.
Schiettechniek moet continu worden onderhouden. Maandenlang niet trainen is volgens oud-generaal-majoor De Jonge funest.
Dan krijg je dus een gat in die trainingsopbouw. Dan krijg je een aantal maanden dat niet dat vertrouwen wordt onderhouden van het gevoel met je wapen. Je vaardigheid op je wapen verdwijnt en daardoor verdwijnt het vertrouwen in het wapen en het vertrouwen in de eenheid zelf. Ik acht dat buitengewoon ernstig.
De gevolgen van het munitietekort zullen tot ver in 2016 merkbaar zijn.
Wat weet je over hoe er dan nu wel getraind wordt door militairen als ze geen kogels hebben?
Ja, als je geen kogels hebt, dan betekent het dat je wel met je wapen moet trainen. Dat betekent dat je als militair dan pang, pang, pang moet roepen. Dat is natuurlijk desastreus voor het moreel van de militair. En een professional moet je dat ook niet willen aandoen.
Geen enkele militair wil natuurlijk graag pauw, pauw, pauw roepen. En het is ook niet erg professioneel om dat te doen. Dus we moeten ook zo'n situatie, zo snel mogelijk oplossen.
Voor de buitenlandse missies in bijvoorbeeld Mali, Afghanistan en in Irak zijn wel voldoende kogels beschikbaar.
Nou, je merkt aan dit filmpje al wel hoe belangrijk het is voor een soldaat om een goede wapenrusting te hebben. De Nederlandse soldaten, misschien moeten ze hier wel mee oefenen, want ze hebben geen kogels meer. Dit is een filmpje van eind vorig jaar. Om te oefenen met echte wapens. Dus ze roepen pang, pang, pang. Of misschien hebben ze een pistool als deze en lopen ze daarmee door het veld te schieten. Nou, wat denkt een vijand die dit ziet? Ze zien mij al aan het front staan met zo'n pistool pang, pang, pang te roepen. Dat schiet niet op. Dat is geen soldaat. Een soldaat die heeft een goede wapenrusting nodig, zou je kunnen zeggen. Hij heeft goede spullen nodig, want anders heeft het geen zin. Dan kan het nog zo'n getrainde soldaat zijn. Maar als hij zijn spullen niet voor elkaar heeft, dan wordt dat een rommeltje. En dan schiet het helemaal niet op. Nou, die man zei al wel, het is een soort van ridder zonder zwaard. Een soort van soldaat zonder kogels, daar heb je helemaal niks aan. Dus het is heel belangrijk voor een soldaat om zijn wapenrusting in orde te hebben. Nou, de Bijbel die heeft het ook over een wapenrusting. Omdat wij eigenlijk een soort van soldaten zijn, zou je kunnen zeggen, in het leger van God, hebben wij ook een wapenrusting. Hebben wij ook spullen die nodig zijn voor ons om eigenlijk te kunnen strijden. En het is heel belangrijk dat wij die spullen ook goed voor elkaar hebben. Anders zijn wij net zo'n soldaat die met zo'n plastic pistool pang, pang, pang loopt te roepen. Dat schiet niet op. En die wapenrusting die vinden we in Efeze 6. Efeze is een brief geschreven van Paulus aan een kerk in Efeze. En in die brief legt hij uit hoe die wapenrusting van een christen eruit ziet. Wat heb je nou eigenlijk nodig voor spullen wanneer je soldaat bent in het leger van God? Laten we die eerst erbij zoeken, Efeze 6. Vanaf vers 10 staat het. Daar schrijft Paulus het volgende. Hij heeft al wat andere dingen beschreven. En daarom zegt hij tenslotte aan het eind van zijn brief. Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want onze strijd die is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten. De heersers en machthebbers van de duisternis en tegen kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, kunt doven. Draag de helm als verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen Gods woorden. Nou, hier schrijft Paulus dus over de wapenrusting, over wat is het harnas van een soldaat van God en wat zijn de wapens die hij nodig heeft. En hij legt ook iets uit over elk verschillend onderdeel en wat daar de bedoeling van is. En de komende weken willen we ieder één onderdeel uit gaan kiezen en daar meer naar gaan kijken. Wat is dat onderdeel van het harnas en hoe kun je dat zelf aantrekken en hoe kun je dat zelf gebruiken? Nou, aan mij de eer om vanmorgen met jullie te kijken naar de gordel van de waarheid, het eerste onderdeel. Maar eerst wil ik jullie nog iets meer vertellen over de wapenrusting in het algemeen. Want als je dat begrijpt, kun je makkelijker die verschillende onderdelen ook plaatsen. Het is natuurlijk belangrijk eerst om te snappen dat dit niet letterlijk om een wapenrusting gaat. Niet om spullen die je echt aan moet trekken. Een echt harnas. Want Paulus zegt, we hebben niet te strijden tegen mensen. We zijn geen mensen die in de oorlog moeten gaan om andere mensen aan te vallen. Nee, wij hebben te strijden tegen hele andere vijanden. Daar zometeen nog wat meer over. Ik denk dat Paulus niet voor niks het beeld van een soldaat heeft gekozen. Ik denk dat hij daar twee redenen voor heeft gehad. De eerste is dat er in die tijd overheersing was van het Romeinse Rijk. Dus iedereen die brief ontving, die zag geregeld een soldaat voorbij komen. En zo'n Romein, je kent hem misschien wel, imposant harnas, zo'n helm op het hoofd. Ze wisten hoe een soldaat eruit zag en ze wisten wat een soldaat deed. En door daarbij aan te sluiten, maakte hij het duidelijk, dit zijn wij, maar dan op een geestelijke manier, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk ook dat hij er nog een andere reden voor had. Hij wilde ook aansluiten bij wat de mensen al kenden vanuit het Oude Testament. Want daar wordt ook gesproken over een wapenrusting van God. Alleen dan niet één die mensen aantrekken, maar één die God zelf aantrekt. Gaan we eens naar kijken. Dat staat in Jesaja 59 vers 17. Daar wordt over God dit geschreven. Daar staat, hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan en hij zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hij hulde zich in de mantel van de strijdlust. Dat zijn best heftige woorden, of niet? Een mantel van de strijdlust. Hij doet een jas aan die ervoor staat dat hij klaar is om te gaan vechten. Hij heeft een kleed van de vergelding aan, zeg maar een kledingstuk wat staat voor wraak, voor wraak nemen op je vijanden. En dat is soms lastig te snappen als je kijkt. We hebben het vaak over de liefde van God. En de liefde van God, die is waar, die is ontzettend groot. Maar God is niet alleen een God van liefde, maar hij is ook een God die staat voor zijn mensen. En als hij ziet dat er onrecht wordt gedaan, dan is hij geen God die daar zijn schouders over ophaalt. Maar dan komt hij in actie. Dan komt hij in de strijd en dan gaat hij de strijd aan met zijn vijanden. Nou, ik heb er een plaatje bij gezet, het is een tekening. Ik kan me zo voorstellen, wow, het is echt indrukwekkend. Wanneer God dat doet, dan, hoed je dan maar. Dan is hij sterk. En dan gaat hij de strijd aan, omdat hij het er niet bij laat zitten. En dat is denk ik ook de reden dat Paulus zegt, zoek je kracht in de kracht van de Heer. Daar begint hij mee. Zeg maar, sluit je aan bij die kracht. We hoeven niet vanuit onze eigen kracht te gaan strijden. Zo sterk ben ik niet. Maar we gaan in de kracht van God staan, want hij is sterk. En wij mogen in die kracht gaan staan en van daaruit gaan strijden. En dat gaan we doen door die wapenrusting aan te trekken. En dan mogen we oorlog gaan voeren. Mogen we aan gaan vallen. Gaan we strijden, toch? Nee, dat is niet wat er staat. Kijk maar wat er staat. Waarom trekken we die wapenrusting aan? Ik heb het even donker gemaakt. Om stand te kunnen houden. Om weerstand te kunnen bieden. Wij zijn geen soldaten die aan moeten vallen. Die naar het land van de vijand trekken om daar te gaan strijden. Nee, wij mogen stand gaan houden. Nou, wat betekent dat? Stand houden doe je wanneer je wordt aangevallen. Wanneer er een leger voor de deur staat in Wierden. Denk je, ja, we gaan Wierden verdedigen, want wij gaan stand houden. Want Wierden is van ons en dat moet veilig zijn. Hè, we zijn geen soldaten die aanvallen, die zelf ten strijde trekken. God die strijdt voor ons, maar wat wij moeten doen is stand houden. Dus zorgen dat we zelf niet worden verslagen. Dan doen we het goed genoeg. We hoeven niet op zoek naar de vijand. Wat wij doen is verdedigen van wat we al hebben. En daarbij hebben we dus niet te strijden tegen mensen, zei ik net al. Maar waar tegen wel? Tegen de hemelse vorsten, tegen de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Kijk, als je gelooft in God en je gelooft in wat er in de Bijbel staat, dan kun je er niet omheen dat God ook een tegenstander heeft. Hè, noem het de duivel, noem het Satan, de machten van de duisternis zou je kunnen zeggen. Maar de Bijbel spreekt daar heel duidelijk over, dat die eigenlijk tegenovergestelde plannen hebben van God. God die wil dat ieder mens hem leert kennen, dat ieder mens gered wordt. En de duisternis die wil niks liever dan dat mensen bij God vandaan gehouden worden. En zoals God zijn engelen heeft, je zou kunnen zeggen dienaren die hem helpen het goede te doen. Zo heeft de Satan ook zijn eigen, nou, noem het kwade engelen, noem het demonen, maar krachten die erop uit zijn om ons bij God weg te houden. En dat is waar wij tegen te strijden hebben. Dat is waar onze oorlog tegen is, maar vooral waar wij tegen moeten stand houden. Om te zorgen dat we niet komen te vallen. En we hoeven ze niet op te zoeken. Ze komen wel naar ons toe. Wanneer wij Jezus gaan volgen, dan houden ze daar niet van. Dus we hoeven niet de strijd aan te gaan. Ze komen wel naar ons om de strijd met ons aan te gaan. En dan hebben wij onze handen vol om stand te houden. Nou, gelukkig hebben we dus die wapenrusting gekregen. Maar die wapenrusting die bestaat ook vooral uit verdedigingswapens. Het is een harnas, het is een schild, een helm. Allemaal dingen die zorgen dat je goed kan verdedigen. Een zwaard is eigenlijk het enige aanvalswapen wat erbij zit. Er zit geen pijl en boog bij om van afstand al je vijand te kunnen aanvallen. Geen stormram om zijn stad binnen te kunnen beuken. Verdediging, daar gaat het om. En toch is het compleet. Als je kijkt naar het woord wapenrusting, zoals het in de grondtekst staat in het Grieks, dan staat daar panoplion. Nou, dat is een samenstelling van twee woorden. Het ene is het woordje pan, dat betekent alle. En het andere is het woordje hoplon, en dat betekent wapens. Dus als hier staat wapenrusting, staat er eigenlijk letterlijk alle wapens. Dit is het, meer hebben we niet nodig. Dit is onze complete wapenrusting. En dit is alles, maar dit is ook genoeg. We komen daarbij niks tekort. We hebben genoeg om te kunnen verdedigen. Een simpel harnas om stand te kunnen houden. En het is ontzettend belangrijk dat we dat aantrekken. Paulus die zegt niet van, hè, denk eens over na of je misschien op een dag eens een keer die wapenrusting aan kan trekken. Of hè, merk je dat je wordt aangevallen, nou begin eens met een helm op je hoofd. Hij zegt het in de gebiedende wijs, trek het aan, doe het aan, wacht er niet mee. Want het moment gaat komen dat je wordt aangevallen en dan moet je er klaar voor staan. Het is niet afhankelijk, of je redding zeg maar is niet afhankelijk van God die houdt van je of je hem nou aan hebt getrokken of niet. Maar het is wel ontzettend belangrijk in hoe effectief jij bent in het koninkrijk en in wat je bereikt als gelovige, zou je kunnen zeggen. Nou, dat even over de wapenrusting in het algemeen. Komende weken gaan we dus in detail naar bekijken en vanmorgen gaan we vooral kijken naar de waarheid als een gordel om je heupen. Dat is het eerste onderdeel wat wordt beschreven en dat is waar je mee moet beginnen wanneer je de wapenrusting aan wilt trekken. Nou, begin dan met het omdoen van de waarheid als een gordel om je heupen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, dat lijkt op zich niet zo'n belangrijk onderdeel. Hè? Een harnas, dat is toch van bescherming en dat is krachtig. Hoezo moet je nou beginnen met een riem? Een gordel, wat is daar nou belangrijk aan? Maar het is een beetje de basis waarvan uit de rest wordt opgebouwd. Het heeft een functie die heel belangrijk is. En dat begrijp je wanneer je weet hoe de mensen gekleed waren in de tijd dat Paulus deze brief schreef. Toen hadden ze niet zoals ik een spijkerbroek aan en een shirt, maar ze droegen een soort van lange mantels. De dames zouden het misschien een tuniek noemen tegenwoordig. Een lange mantel die tot over de knieën viel. En dat is heel prettig wanneer je rustig wandelt. Maar het is lastig wanneer je wil rennen. Want dan zit hij in de weg, dan kun je niet rennen. En het zit dan te strak om je benen en dan zit het in de weg. Dat is niet fijn, hè? Dan moet je hem zo op gaan tillen om te gaan rennen. Nou, zie je al een soldaat die zo zijn mantel optilt en ook moet strijden. Dat werkt niet. Ik heb een plaatje meegenomen van een hardloopwedstrijd van bruiden. Deze bruiden die hebben allemaal hun jurk uitgezocht in de winkel. En de winkel had een wedstrijd. Hè, wie het hardste loopt, die krijgt uiteindelijk haar jurk gratis. Nou, je ziet, dit is een soort van lange mantel. Daar kun je niet in rennen. Dus wat doen ze allemaal? Hè? Ze tillen hem op en dan gaan ze rennen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. En dan voor een soldaat al helemaal niet. Nou, deze dames hadden geen riem. Dat heb je meestal niet bij een trouwjurk. Maar wanneer je dat wel hebt, dan kun je je mantel optrekken. En dan doe je je riem omheen, je trekt hem stevig aan. En de mantel komt boven de knieën. En je hebt genoeg bewegingsruimte. Hè, dat is waar die riem voor was, voor een soldaat ontzettend belangrijk. Hij hing ook zijn zwaard eraan. Hij hing zijn dolk eraan. Een basis, zeg maar, van waaruit de rest van het harnas wordt opgebouwd. Nou, dat is de rol van de gordel in een echte wapenrusting. Maar wat is dan de rol in de geestelijke wapenrusting? Want daar hebben we het uiteindelijk om. Wat hebben wij voor een gordel die we om moeten doen? Wat zorgt ervoor dat wij makkelijk kunnen rennen? Dat is de waarheid. Wanneer we die als een gordel omdoen, geeft ons dat bewegingsvrijheid. En geeft dat ons een basis vanuit, nou, waar we, zeg maar, onze geestelijke wapenrusting op kunnen bouwen. En ik denk dat wanneer je dat wil doen, dat er eigenlijk twee dingen belangrijk zijn. Hoe doe je nou de gordel van de waarheid om? Ik denk dat er twee dingen zijn. Het eerste is de waarheid kennen. En het tweede is de waarheid spreken. Nou, de waarheid kennen, daar wil ik eerst even met jullie naar gaan kijken. En dan doe ik op de waarheid van het evangelie. De waarheid van, wat zegt Jezus? Hoe kijkt God naar mij? Wat staat er in de Bijbel? Wanneer je die waarheid kent, dan geef je dat bewegingsvrijheid. En wanneer je dat niet kent, dan kom je heel snel aan het struikelen. Dan kun je je niet snel voortbewegen. En dat komt omdat de duisternis klaarstaat met kleine leugens, met grote leugens, om ons aan het twijfelen te brengen. Met trucjes om ons te laten twijfelen. Misschien ken je die gedachte wel. Dat je over jezelf denkt, nou, wat stel ik nou voor? Of je hebt je voorgenomen vanaf nu, nou, ben ik eerlijk en je hebt gelogen. Dan staat de duisternis al klaar met gedachten. Ben jij nou een christen? Hypocriet? Hoe kijkt God wel niet naar jou als je zulke dingen doet? Wat ben je nou voor iemand? Daardoor kun je aan twijfelen komen. Wanneer je de waarheid van God niet kent, ga je dat misschien wel over jezelf geloven. Nou, een heel mooi voorbeeld daarvan zie je helemaal aan het begin van de Bijbel. Wanneer Adam en Eva in het paradijs wonen. God heeft net een heel mooi de aarde gemaakt met daarin het paradijs. Een tuin waarin twee mensen wonen en ze wandelen daar met God. Nou, je kent het verhaal waarschijnlijk. Eén boom daarvan in het paradijs mogen ze de vruchten niet van eten. En dan komt de slang eraan. En die zegt tegen Eva, is het waar dat God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom mogen eten? Nee, dat is helemaal niet waar. Hij weet dat het niet waar is. Eva die weet ook dat het niet waar is. Maar het is een leugentje om haar alvast een bepaalde kant op te sturen. Want wat is het antwoord van Eva? Zij kent de waarheid, kijk maar. Ze noemt ook de waarheid. Ze zegt, nee, we mogen de vruchten van alle bomen eten. Behalve die van de boom in het midden van de tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten. Of ze zelfs maar aan te raken. En doen we dat toch, dan zullen we sterven. Nou, dat is de waarheid. Ze weet hoe het zit, ze antwoordt ook met de waarheid. Maar je proeft het wel, voor ergens begint het wat te knagen. Waarom zegt die slang dat nou? Heeft hij gelijk? Is God, ontzegt hij ons wat? Hè? Wat klopt er hier nou niet? En ze gaat eigenlijk al een beetje mee met wat die slang zegt. En dan doet hij er nog een schepje bovenop. Het is natuurlijk olie op het vuur voor hem. Dus hij zegt, jullie zullen helemaal niet sterven. Integendeel. God weet dat jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet. En dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en van kwaad. Nog een leugen. En Eva die gaat het geloven. Ze raakt erin verstrikt. Ze heeft niet meer de gordel van de waarheid om. Dus ze komt aan struikelen over haar eigen kleed, zou je kunnen zeggen. En ze kan niet stand houden. En niet alleen Eva, Adam trouwens net zo goed. Want hij wist ook hoe het zat. En ze noemen de waarheid niet. En ze gaan geloven in de leugen die hun wordt voorgehouden door de slang. Ze gaan geloven in de leugen die de Satan heeft. Zou het waar zijn? Zou God iets voor ons verborgen houden? Zou hij bang zijn dat wij hetzelfde niveau komen als hij? Dat wij zelf ook als goden worden? Terwijl ze God kenden. Ze wisten de waarheid, maar ze konden er niet aan vasthouden. Ze deden die gordel van de waarheid niet om. Het is zo belangrijk om daaraan vast te blijven houden. Wanneer je de waarheid kent, dat is dus belangrijk. Maar het is ook belangrijk om er dan aan vast te gaan houden. Want dit is een voorbeeld van hoe de leugen eigenlijk in het leven kwam van Adam en Eva. Maar ook nu komt die in ons leven terecht. En wanneer wij dan de waarheid misschien wel kennen, maar er niet aan vasthouden, dan kunnen wij ook geen stand houden. Dan komen we ook ten val. Een voorbeeldje, misschien, het hoeft niet eens te gaan over allerlei geestelijke zaken. Misschien wel een heel simpel iets. Ben je bezig om een paar kilootjes kwijt te raken? Je denkt, hè, voor mijn gezondheid zou het wel goed zijn om wat af te vallen. Ik ben wat te zwaar. Nou, op zich een mooi doel. En je hebt bedacht, weet je wat, ik eet voorlopig geen gebakjes meer. Als er een gebakje voorbij komt, is te veel calorieën, doe ik niet. Ja, dan kom je op je werk en er staat een lekker aardbeientaartje klaar. En je denkt, ah, mijn collega's jarig, hè? Ik neem hem toch, lekker. En je neemt dat gebakje. Wat denk je dan over jezelf? Misschien komen er meteen al leugens in je hoofd binnen. Oh, ben ik ook een zwakkeling? Hè? Ik kan dit ook niet. Ik zal wel altijd te zwaar blijven, waarschijnlijk word ik nog zwaarder. En heb je de buurvrouw gezien? Zo'n mooi figuurtje. Zij kan het wel, dat is niks voor mij, dat gaat mij niet lukken. Ik stel eigenlijk ook weinig voor, ik ben waardeloos. Hè, als je in zo'n negatieve spiraal terechtkomt, wordt dat steeds meer een realiteit. Ga je daarin geloven? Ga je negatieve dingen misschien wel over jezelf denken? Maar dat zijn leugens. Wanneer je de waarheid kent, kun je die eigenlijk er tegenover gaan zetten. Want wat is de waarheid? De waarheid is dat God van je houdt, of je nou 40 kilo weegt of 140 kilo weegt. De waarheid is dat je waarde als persoon niet afhangt van je gewicht, of van je intelligentie, of van je uiterlijk, of wat voor auto je rijdt, of in wat voor huis je woont. Dat zijn allemaal leugens. En als je de waarheid kent, dan kun je dat gewoon terug gaan zeggen, joh, dat is niet waar. Ik ben niet waardeloos omdat ik misschien nu een gebakje heb gegeten, maar ik ben waardevol wat ik ook doe, in de ogen van God. En dan kun je stand houden. Dan kom je niet ten val. Ik herken het ook vanuit mijn eigen leven. Ik was bezig met de voorbereiding van deze preek. En ik kwam aan het denken, joh, wie ben ik eigenlijk? Hoezo moet ik daar nou op een podium gaan staan? Of ik nou zo'n geweldig persoon ben waar iedereen naar moet kijken. En dan ga je het ook nog eens hebben over de Satan en over de duisternis. Hè? Misschien zijn er allemaal mensen die niet eens geloven dat die bestaat. En dan vinden ze het een hele domme preek. En ik denk, joh, hallo. Ga ik dit nou geloven over mezelf? Is dit de waarheid wat God over mij zegt? Nee, de waarheid is dat God tevreden is met mij, wat mensen ook vinden van mijn preek. En tuurlijk is het mooi als mensen er wat aan hebben. En tuurlijk sta ik hier om jullie wat mee te geven. Al lopen jullie allemaal huilend naar buiten dat het zo slecht was. Zegt niks over wie ik als persoon ben. En dat is de waarheid. En daardoor sta ik hier en heb ik niet gedacht, ik kies toch een ander thema, want het is wel een beetje spannend. Nee, daardoor kon ik stand houden en kon ik doorgaan. Omdat ik me vast kon houden aan de waarheid. Dus wees daar de komende tijd eens bewust van wanneer je dingen over jezelf denkt. Is dit de waarheid? Of is het een leugen die op mij af wordt gevuurd, zou je kunnen zeggen, vanuit de duisternis? Ga er niet in mee. Doe die God om, dan kun je stand houden. Zet de waarheid er tegenover. Nou, het tweede onderdeel wat er nog van aan zit, is het spreken van de waarheid. De gordel kun je ook omdoen door de waarheid te spreken. Want wanneer je veel leugens spreekt, kom je daarin uiteindelijk ook vast te zitten. Eén leugentje is nog wel te onthouden. Maar het gaat zo snel er eentje bij. En je moet niet alleen maar onthouden wat waar is, maar ook nog wat een leugen was. En ook nog eens aan wie je die leugen hebt verteld en aan wie niet. En het stapelt zich op, misschien herken je het wel. En uiteindelijk loop je daarin vast. En ik geloof als je zelf niet uitkomt voor een leugen, dan is er altijd wel iemand anders die daarvoor uit gaat komen. Dat het een leugen was, want mensen gaan het ontdekken. En dan hang je, dan zit je met de gebakken peren. Als je dat wil voorkomen, nou, dan is het heel gemakkelijk. Helemaal niet heel gemakkelijk, maar het begint met een simpele keuze. En dat is, ik spreek voortaan de waarheid. En wanneer ik de waarheid spreek, hoef ik niet meteen alles te vertellen. Het motto is niet, je mag alles van me weten behalve mijn pincode. Maar wil je iets niet vertellen, geef dat dan aan. Ga niet daarover liegen, maar zeg bijvoorbeeld, joh, daar wil ik het liever niet over hebben. Dat is iets wat voor mij persoonlijk is. Je hoeft niet alles te vertellen, maar wat je vertelt, vertel de waarheid. En misschien heb je op dit moment wel een leugen waarvan je denkt, hé, dit heb ik aan iemand verteld, maar dat is helemaal niet waar. Of mensen geloven dit over mij, dat klopt niet. Trek gewoon die gordel om, ga naar die mensen toe en zeg, ik moet je wat vertellen. Ik heb tegen jou gelogen, hierover. Dat had ik niet moeten doen, want dit is de waarheid en ik wil de waarheid spreken. En vertel hoe het wel zit. Dat is niet makkelijk, daar moet je je kwetsbaar voor opstellen. Maar dan kun je stand houden, want uiteindelijk kom je aan het struikelen door die leugen. En uiteindelijk loop je daarin vast. En dat kun je voor zijn door gewoon eerlijk te zijn. En een leugentje om bestwil, die is zo gemaakt, Maar die is ook weer zo rechtgezet. Als je durft. En dat is een onderdeel van het strijden. En dat is een onderdeel van het vasthouden in de waarheid. En dus ik wil je uitdagen om een keuze te maken. Laten we met z'n allen die keuze maken. Laten wij als Ichters ervoor kiezen dat wij mensen zijn die de waarheid denken. En die de waarheid spreken. En dat wanneer er leugens zijn, dat we ze rechtzetten. En dat er over ons niet gezegd kan worden. Ja, dat is, zijn die mensen. Hè, dat is zo gekonkel. Daar is zo'n sfeertje van achter de rug om praten. Nee, eerlijkheid. Openheid naar elkaar en van daaruit gemeente zijn en van daaruit eerlijk zijn en elkaar echt zien. Dan worden we krachtig, dat is het eerste onderdeel van de wapenrusting en die helpt ons om stand te houden. Zullen we daar samen voor bidden? Heer God, ik dank u voor wie u bent. Heer, dank u wel dat u God bent die voor ons strijdt. Dat u de God bent die krachtig is, die opkomt wanneer ons onrecht wordt aangedaan. En dat wij alleen maar sterk hoeven zijn in uw kracht. Dank u wel dat we niet vanuit onze eigen kracht hoeven te strijden. Maar dat u sterk bent en dat wij ons daarbij aan mogen sluiten. Heer, en ik dank u dat u ook een God bent van waarheid. Dank u wel dat u nooit liegt. Heer, dat u er geen doekjes omheen wint. Dat u de dingen noemt zoals ze zijn. En dat u ook van ons vraagt om eerlijk te zijn. Heer, en we willen vanmorgen gaan kiezen voor de waarheid in onze gedachten. In de dingen die we over onszelf denken, de dingen die we over een ander denken. Heer, openbaar ons wanneer we aangevallen worden in onze gedachten, wat de waarheid is en hoe we die daar tegenover kunnen zetten. Heer, laat ons zien wat de leugens zijn en hoe wij kunnen kiezen voor wat wel waar is. Heer, in onze gedachten, maar ook in ons spreken. Misschien liegen we zo makkelijk, een leugje om best wel is zo gemaakt. Heer, maar we willen kiezen voor de waarheid. En als er nog leugens zijn in ons leven, Heer, dan bid ik dat u op dit moment met uw Heilige Geest komt en in onze gedachten brengt de mensen waar wij leugens recht mogen gaan zetten. Waar we tegen hebben gelogen over onszelf of over anderen. Heer, laat het ons op dit moment zien. En geef ons de kracht om naar deze mensen toe te gaan. Om kwetsbaar te zijn, om toe te geven dat wij hebben gelogen. Maar dat wij willen kiezen voor de waarheid. En dat we de waarheid ervoor in de plaats mogen gaan zetten. Heer, ik bid dat niemand het zal vergeten, de persoon aan wie ze nu denken. En dat we stoer genoeg zullen zijn, sterk genoeg zullen zijn in uw kracht om daar naartoe te gaan. En dat de leugens rechtgezet gaan worden. Heer, dank u dat dat uw verlangen is en dank u wel dat wij dat mogen volgen. In Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel.
Met wapenrusting aan.